voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Galaten 2, vers 15 tot en met 21. Galaten 2, vers 15 tot en met 21. De te zingen psalmen, psalm 46, vers 1. Psalm 40, vers 3 en 4. Psalm 32, vers 1. Psalm 123, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Galaten 2, vers 15 tot en met 21. Dus te zingen psalmen, psalm 46, vers 1, psalm 40, vers 3 en 4, psalm 32, vers 1, psalm 123, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 46 en dan van het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, een sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid in gevaar. En wat er verder volgt, Psalm 46, vers 1. Dan zal er nu een gedeelte worden gelezen uit Gods heilig, dierbaar en eeuwig woord. En getuigenissen wel uit de brief van Paulus aan de Galaten. En daarvan het tweede hoofdstuk, Galaten 2. En daarvan de versen 15 tot en met 21. Wij noemden u Galaten 2, de versen 15 tot en met 21, voorafgegaan door de lezing van de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen, doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf een zondaar bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist, en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik, door het geloof des Zoons Gods, die mij liefgehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven.
Brood, moeder ons voor het heilige aangezien des Heeren een gemeenschappelijk gebed. Genade, genade, zij dezelfde. Heren die worden toegeroepen. Ook vanmorgen. Genade. Dat woord dat alleen ons kan verklaren waarom er een kerk is. Waarom mensen zalig zullen worden. Dat is vrije gunst, genade. Vrije gunst die eeuwig u bewoog. Heere, genade. Wij zijn genadeloze mensen. Wij hebben u, de levende God, verlaten. Genadeloos is ons leven, ook in de omgang met elkander. Maar alleen als u genade verheerlijkt, dan komt er een leven uit genade, om eeuwig in die genade te eindigen, in de lovende aanbidding van uw zeer grote genade. Heere, wilt u ons ook dat samen leren? Dat mag iedere zondag nog gebeuren. En ook op zoveel andere tijden als wij samenkomen, maar ook bijzonder deze morgen, deze dag. Die toch mag zijn een gedenkdag ook voor de kerk. De kerk die terug mag zien in verwondering dat u alle even door dit woord hebt bewaard. Wij hebben het niet bewaard. Uw kerk heeft het keer op keer verkwanseld, ingewisseld voor een schotel linzenmoes, verkocht, geruild en zo ten diepste genade, haar karakter ontnomen. Van genade een bezit gemaakt, een vorm van nieuwe te verkrijgen door werken der wet. Gaven, weer in de weg der werken teruggevallen, alle eeuwen door de ontsporingen, maar dan uw genadige hand. Om telkenmaal weer mannen te verwekken die uw mond mochten zijn en moeten zijn, ook nu nog mogen zijn, om weer te vertellen, om weer voor te houden uit eigen beleving op grond van uw woord, dat door de werken der wet nooit één mens zalig zal worden. Heren, deze dag, herdenking reformatie, we worden teruggebracht naar de 16e eeuw, bijzonder, waar u een man verwekt hebt, uit uw hart en met uw hand geschonken aan de kerk van zijn tijd, maar ook van alle tijden daarop volgend. Want hij heeft het bij vernieuwing mogen zeggen, dat alleen met een geschonken geloof in de omhelzing van die dierbare borg een mens voor u kan bestaan. En Heere, dat luistert nou, en wij verstaan die kunst niet, en daarom vervallen wij iedere keer weer in onze zo vaak heimelijke werkgerechtigheid. En het is de vraag in hoeverre wij ook nog werkelijk een reformatorische kerk zijn. En Heer wil ook daar vanmorgen dan nog eens wat licht op laten vallen. Want ieder geslacht opnieuw en ieder mens steeds weer moet het leren wat dat is, dat wonderlijke woord genade. En dat kan alleen waar u zich komt te openbaren. Als een genade God in Christus. Heere, wilt u dat geven? Deze morgen dat ook in de prediking dat stuk mag worden uitgesteld. Dat we onszelf mogen beproeven en onderzoeken of wij daar kennis aan hebben. En Heere, als het niet zo is, dat het nog een spoorslag mag zijn om dat ene te benodigen, zonder welke mens niet kan verschijnen voor u zonder verschrikken, zonder dat waarzaligmakend geloof voor eeuwig moeten wegzinken in het verderf. Heren, en dat we ook beseffen mogen wat ons leven is. Het gaat niet om een religieus genootschap met een bepaalde overtuiging, maar het gaat over zaken van leven en dood. Eeuwig leven, eeuwige dood. En dat moet ons allen toch beklemmen en benauwen. Voor het eerst dan wel bij vernieling. Wij die toch immer stervelingen zijn, leven op weg naar het graf en de dood en de godsontmoeting. En dan zei u, oude volk, dan zal er toch wat gekend moeten worden. En heren, dat zal ook gekend moeten worden. Maar oh, nou zijn er zoveel raadgevers die klaarstaan om een raad te geven. Raad die voor u niet kan bestaan. Zoveel raadgevers. Maar laat het ook vanmorgen, ja, laat het altijd maar zijn. Ik zal raad geven. Ik zal u onderwijzen, de weg die gij gaan moet. Mijn oog zal op u zijn. Heren, hoeveel zijn er al omgekomen met al die godsdienstige raadgevers, maar die het van u zelf nooit hebben gehoord. Wel gehoord, maar niet aangenomen. Vijand gebleven van het spreken Gods. Altijd maar weer de woorden gemodelleerd, veranderd, aangepast, om ermee te leven, maar er niet mee te kunnen sterven. Heren, wilt u dan de kerk gedenken in deze kommervolle tijd, als wij zien over het rond van deze wereld, waar met name in het Westen de kerk steeds meer gaat verdwijnen. Andere plaatsen weer mag groeien, meest nog ondergrond, vervolgd. Wil haar in bijzonder gedenken. Maar we zien een wereld waar steeds meer de vijandschap openbaar komt. De mens die werpt het masker af, acht het zelfs niet eens meer nodig om nog heimelijk verzet aan te tekenen. Maar schreeuwt het uit, er is geen God. En dan neemt het leven steeds meer in eigen handen met terzijdestelling van uw instelling. Dat gaat ook onder ons steeds meer geschieden. Ons volk, ons vaderland samen geleiden wij af en we merken het nauwelijks op. En wat nog kerk is, wat weet die kerk nog van vrije genade. Heren, wilt u dan nog geven en terugkeren en wederkeer? Of het rond de aarde, maar ook bijzonder toch onder ons. De eeuwen door een bakermat van kinderen Gods. Hier zijn ze geboren die konden vertellen dat je met één geboorte niet kunt sterven, dat een tweede geboorte nodig is en die dat uit eigen leven mochten kennen. Hierin zijn kinderen Gods geweest. Geboortegeschreeuw is gehoord. Weeën zijn er geweest. Leven uit u ontvangen. En nu zien wij om ons heen en we zien in onszelf menigmaal niet meer dan nood. Vormen, woorden, daar bouwen wij huizen van. Maar die huizen van woorden kunnen niet bestaan als ze sterven. Wacht, dan zal alleen de zaken bestaan. Wat u heeft gedaan aan een ziel. En Heere, geef dat we dat samen met de kinderen weer mogen leren. Woorden moeten zaken worden. Dat is onze hamer. We zijn een woordgodsdienst geworden. Niet in die rijke Bijbelse zin van het woord, maar in die bedenkelijke zin van het woord. Alleen maar woorden. Wilt u ons dat nog schenken, Heere? Wat wij verbeurd hebben, verzondigd hebben. Ook als kerkelijke gemeente. Niemand gaat vrij uit. Gezinnen, gemeenten en kerkverbanden niet. En wat zou het groot zijn als de roepstem weer zou mogen worden gehoord. Ook in deze donkere tijd. De roepstem van die God die geen lust heeft in onze dood. Maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. De roepstem, laat u met God verzoenen. Want dat is nodig. om in een verzoende betrekking met u, de drie-enige God, te worden gebracht. En alles daarbuiten is godsdienst van eigen maksel. En zal weggevaagd worden in het uur van onze dood persoonlijk ineens aan het einde van deze wereld. Dan zal alleen dat ware werk overblijven, dat uit u is door u en tot u. En Heer, geef dat we daar kennis aan mogen krijgen. En wil ook in deze dienst nog alles zo schikken en ordenen dat dat evangelie gehoord mag worden en geloofd mag worden. En schenk daartoe alles wat nodig is, spreken en luisteren. Hier en thuis. En dank dat we hier nog mogen zijn. Al kan dus aangezicht nog mogen aanschouwen. Dat ook onder ons door u gaat om diensten te beleggen. Die ook onder ons nog geeft. Bij vernieuwing leven. Als we ook mochten horen dat onder ons weer ouders verblijd zijn met de kinderzegen. Hier voor het eerst. Als u ook Rianke Dekker het levenslicht hebt laten aanschouwen. Ouders verblijd hebt met dit kind. En Heere, geef het de ouders in het hart, maar ook de grootouders. Allen die daaromheen staan, maar ook de gemeente. In het hart dit van u te begeren, nog een tweede geboorte. Omdat ook dit kind eenmaal zonde voor u, zonder verschrikken voor u zal verschijnen. Dank dat je ook de moeder hebt gespaard en alles wat hiertoe wel hebt gemaakt, wil dat ook bij de voordeur nog doen. En ook vanmorgen gedenken de kinderlozen. Heer, want iedere keer als daar de vreugde van ouders wordt gemeld, ach, dan komt er ook droefheid in het hart dat dit moet missen. Ik wil ook hen gedenken en ons allen te samen geven dat ene kind, uw schoot- en wonderkind, die te kennen, dat alleen, bandt uit alle smart. Heer, gedenk ons zo samen. Ook in dit morgenuur, als de prediking nog mag uitgaan, als we hier samen zijn met de weduwe en wezen en weduwnaars. Als we hier samen zijn als gemeente in de gebrokenheid van ons bestaan en van de tijd waarin wij leven. Opdat gij nog over ons zou opstaan en nog geven wat nu werkelijk is tot sieraad en tot eer ook voor ons als kerkelijke gemeente. Wat werkelijk troost is voor het hart, wat werkelijk u mag bedoelen. Heer, wil dat hier doen. Wil dat doen over het rond der aarde. Waar ook deze morgen weer de samenkomsten mogen zijn. Wil aan uw getrouwe dienstknechten helpen, uithelpen, doorhelpen. In de verkondiging van dat dierbaar evangelie. En geef dat er ook vanmorgen beslag mag zijn. En ook geboorte, geschreeuw mag worden gehoord in de hemel. Engelen zich verblijden. Maar ook mensen, kinderen op aarde. Deze of die is daar geboren. Heere, sta zo in voor uw eigen werk. Uw koninkrijk zal komen. En uw naam zal eeuwig de eer ontvangen. Uw wil zal geschieden. Heere, gedenk ons arme land. Onze geëerbiedigde koninginnenhuis, alle die regeer verantwoordelijkheid dragen. Gedenk onze gemeente. In de vreugde, in de droefheid. Alles is u op het allervermaakst bekend. Heere, ook de zielenroerselen van hen die nog buiten Christus staan. Maar in wie hart toch een heilig heimwee is geboren, waardoor ze niet meer zonder hem kunnen. In hun dagelijkse verzuchting, geef mij Jezus of ik sterf. Maar bijzonder ook diegenen die geen zucht kennen. Die nog in de volmaakte onverschilligheid doorleven. En dan weet u wie dat zijn, jong en oud, hier en thuis. Geen betrekking op God en goddelijke zaken. Doorleven alsof er geen God en geen eeuwigheid is. Zou het ook die nog voor uw rekening willen nemen. En ons alle nabijen goed zijn. Ook in onze uitgesproken en onuitgesproken verzuchtingen. U kent ons hart. En u weet wat nodig is. U bent alle dingen machtig. En wil ook hier nog geven te zien. Dat er één is die regeert. Dat alles naar zijn eeuwige voorzienigheid en raad zal geschieden. En die alleen zal bestaan. Heere, gedenk ons dan met de raad der kerk, met de gemeente, de ouderen, die de kroon der grijsheid dragen, de zieken, de bejaarden, ook haar die nog in het ziekenhuis wordt verpleegd, van wie wij mogen hopen dat ze eerdaags weer terug mag keren. Gedenk ons allen tezamen, ook in de verborgen kruisen die wij hebben te dragen, tot roem van vrije genade om Jezus willen. Amen. tekst voor de overdenking vindt u voorgelezen een schriftgedeelte Galaten 2. En daarvan het 19e vers. Het woord Gods. Waar Paulus heeft mogen optekenen deze waarheid. Voor hem persoonlijk. Maar ook vooral Gods volk. Want ik ben door de wet, der wet gestorven, omdat ik goden leven zou. Galaten 2 vers 19. Door de wet, voor de wet gestorven. We mogen boven de prediking uitschrijven. Gestorven om te leven. Gestorven om te leven, want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik goden leven zal. Twee gedachten, de dood en het leven. De dood en het leven. Gestorven om te leven, zullen wij samen zingen van Psalm 40. En daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 40. En daarvan het derde. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat gij zo vlug, wat tong zo wel bespraakt. Het vierde, brandofferen nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. En wat er verder volgt in de versen 3 en 4 van Psalm 40. Geliefden, een vraag: waar ben ik gehuisvest? In welk huis woon ik? Als een vraag die beslist voor de eeuwigheid. De woning hier beslist voor de woning daar. Wat de mens gaf naar zijn eeuwig huis, welk huis? Wel, dat zal wel alles te maken hebben met het huis dat ik hier bewoond heb. Waar ben ik gehuisvest? Van nature wonen wij in het huis van de zorgeloosheid. Het huis van de zorgeloosheid. Het levenshuis. Zonder zorgen. Ja, zonder zorgen. Als het gaat om God en de eeuwigheid. Oh ja, verder zijn er wel zorgen. Altijd zorgen voor het hier en nu. Hoe het moet met school. Hoe het moet met het werk. Hoe ik het ver zal kunnen schoppen in dit leven. Hoe ik rijkdommen zal vergaderen. Dan zijn er veel zorgen. De gezondheid. De verhoudingen in de gezinnen. Veel zorgen, maar als het gaat om God en de eeuwigheid, dan is mijn huis het huis van de valse rust. Zorgeloosheid. Zorgeloosheid. Dat is sinds de val in het paradijs. Daar hebben wij in Adam samen gekozen voor de duivel. En wat dat betekent? Nou, luister maar. Dat staat in Lucas 11, vers 21. Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Luister eens. Wanneer een sterke, een gewapende zijn hof en huis bewaart, dan is daar alles rust en vrede. Dus een die heel sterk is, houdt zijn onderdanen in de greep. Ze kunnen zich niet roeren en bewegen. Hij heeft, dat is de duivel, hen, ons mensenkinderen, in zijn greep. En hij zegt, zoek het hier en zoek het nu. Denk niet aan God en denk niet aan de eeuwigheid. Hier moet je leven en geniet daarvan. Pluk de dag. Je leeft maar één keer. Neem het ervan. Die sterke, die duivel, die sterk gewapende, waar is machtig hoor. En mijn ziel is zo gewillig, die houdt ons in die valse rust, in die zorgeloosheid. Laat het me zo mogen samenvatten, gemeente. Wat is onze toestand? Van die man. Die zeeman. Die slaapt. In de top van de mast. Terwijl het stormt. Slapen te midden van de storm. Boven in de mast. En dan valt hij uit de mast. Hij valt dood. In het uur van ons sterven vallen wij. In de eeuwige dood. Vallen wij in de hel? Dat is ons levenshuis, een huis van zorgeloosheid. Wat moet er gebeuren? Nou, die zorgeloosheid moet weg. Die valse rust moet worden opgezegd. Er moet onrust komen. En dat is wonder, kijk eens waar ik mijn hand op leg. Doet u dat ook maar? Dit woord. Dat brengt die onrust maar. Zoals een van de kinderen het op catechisatie zei van de week. En daar mogen we heel, ja, niet groot mee zijn. Maar wel dankbaar voor wezen. Moet God er wel in meekomen? Wat betekent dat? Nou, je kan dat woord wel lezen. Maar dan zegt het niets. Maar als God met kracht in meekomt, dan gaat het in je hart wat uitwerken. Dan word je vanmorgen onrustig. Als je hoort, dat is mijn bestaan. Ik slaap daar. En als ik sterf, dan kan ieder ogenblik zijn. Dan val ik in die eeuwige rampzaligheid. Dan word je onrustig. En dat moet gebeuren. Door woord en geest moet die valse rust, die geest van zorgeloosheid weg. Wanneer gebeurt dat? Als ik door woord en geest ontdekt word dat er een God is. Die volmaakte liefde is. Die dan ook volmaakte liefde eist. Hij kan niet anders dan wat hij zelf is ook van ons vragen. Waartoe wij ook geschapen zijn. Die God die eist om recht te doen. Weldadigheid, lief te hebben, nootmoedig te wandelen met uw God. Als God zich bekend maakt als de liefde. En daarom ook recht heeft om liefde te vragen, maar ook zich bekend maakt als rechter die wij in het stervensuur gaan ontmoeten. En er zal maar één vraag zijn. Hebt ge mij in uw leven lief gehad, boven alles? En als het antwoord is nee, wel geprobeerd, het is niet zo helemaal gegaan zoals het moest, dan zal het klinken, ga weg van mij. Als dat vanmorgen in ons hart geloofd wordt, als die waarheid postvat, dan is de rust voorbij. En dan kom ik in een ander huis te wonen. Een klaaghuis. Dat is vanmorgen het eerste. Ouderen, jongeren, verhuizen. Uit het huis van zorgeloosheid. In dat klaaghuis komen. Klagen. Roepen, schreeuwen tot God en schreien in verborgen plaatsen. Wat dan? O God, ik ben onbekeerd. En als ik sterf, zal ik voor eeuwig verloren gaan. Dan ga je klagen. Niet maar eens een keertje. Maar dat gaat door. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Heren, is er nog doen aan? Kan het nog bij u? Dat ik nog bekeerd zou kunnen worden. Dan ga je klagen, roepen, schreeuwen, schreien tot God, die je niet kent, maar wel zult ontmoeten, die rechtvaardig is, die de zonde niet door de vingers kan zien, dan zou hij geen God zijn. Dan loop je als een gebogen mens over de wereld. Dan ga je zien dat alle schuld is alleen maar geleefd voor mezelf. Mijn eigen ik op het oog gehad, ook al was ik godsdienstig, toch mijzelf bedoeld. Dan ga ik ook zien de toren van God die over alle mensen uitgespreid ligt. Wij leven allen onder een bewolkte hemel. Dan ga je bedroefd over de wereld. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde in mijn beenderen dag of nacht. Dan ga je het in waarheid zingen. Ben door uw wetten schende krom van lende, vol van druk benauwd van hart. Zeer gebogen en verslagen, moe van het klagen, ga ik al de dag in het zwart. Waarom gaat u in het zwart? Moe van het klagen, ga ik al de dag in het zwart. Gods gemis, toren geopenbaard van de hemel aan mijn ziel, indrukken van dood en eeuwigheid, gebogen klagend over de wereld. Geliefde, maar er gaat nog wat gebeuren. Ja, dat huis van de zorgeloosheid, dat is in beginsel nu verlaten. Het is een klaaghuis geworden, maar het klaaghuis, dat wordt nog wat. Het derde, onthoud het maar, dat wordt een werkhuis. Een werkhuis, ja. Want dat roept mijn ziel van binnen, o God, er moet wat gebeuren. En ik ga het ook God voorhouden, Heer, er moet wat gebeuren met mij. Maar ik ga dat niet alleen maar vragen. Ik ga daar zelf ook wat in doen. Ik ga ook aan het werk. Klagen en werken. Werken? Mijn huis wordt een werkhuis. Wat is dat dan? Wat voor werk ga ik dan doen? Zal ik dat eens vertellen? Ik ga trouwen. Trouwen. Ja, ik ga trouwen. En weet u hoe die man heet? Mozes. Of zo wordt hij ook wel genoemd, de wet. Laat hem zo vanmorgen maar noemen, meneer, de wet. Ik ga trouwen met de wet. Dat wordt mijn echtgenoot. Die trekt ook in mijn huis. Woont nu met mij samen. Een huwelijk. Met de wet. En weet u wat dat voor man is? Mozes, de wet. Is een hele strenge echtgenoot. Zo eens kijken in het huis, hoe dat daartoe gaat, met die twee. Die arme klagende ziel, die nu getrouwd is met de wet. Kijk eens, die man, de wet loopt heel de dag achter zijn vrouw aan. En hij zegt, maak dat eens schoon. Dat ben je nog vergeten. En ruim daar de boel eens op, de bezem erdoor, afstoffen. Het hele huis door en voortdurend achter die vrouw aan. Die meneer de wet, Mozes. Hij jaagt zo op, hij zegt, doe dat. En dan zegt hij dan, dan is het weer, doe dat. En je doet het nooit goed. Doe het maar over. Wat een huwelijk, hè. Met zo'n harde echtgenoot. Dat is leven in het werkhuis. Paulus schrijft er vanmorgen over. En hij weet precies wat hij zegt en wat hij schrijft. Want hij is er ook mee getrouwd geweest. Met Mozes, met de wet. Paulus, je kent hem wel, hè. Uit Klein-Azië. Die man heeft ook gewerkt. Om voor God te kunnen bestaan. Door de wet. Door de goede werken. Heeft hij getracht. Aangenaam te zijn bij God. Heren, kijk eens op mijn bezel. Dat is de deur uit, dat doe ik niet meer, alles verandert. Zou ik nou voor u wel kunnen bestaan? Nou ben ik toch niet meer die vervloekte zondaar, het is toch allemaal veranderd. En zo heeft Paulus gewerkt. Gods geboden. Samengevat, de wet, die man. Daar is hij mee getrouwd. En dat heeft hij geweten. Hé, Paulus is geen zorgeloze mens gebleven. Hij zal verklaagd hebben. En het bidden is hem niet onbekend gebleven. Maar hij heeft ook, en dat vooral, gewerkt. Zijn levenshuis met bezems gekeerd. Overal de bezem door. Het moet schoon. Het moet weg. Hoe gaat het dan? Hoe gaat het bij ons? Als een mens verandert, als hij gaat zien dat hij moet sterven en God er moet... Oh, dan gaat kinderen, dan gaat eerst die muziek eruit. Die wil je dan nooit meer horen. En die moet je toch niet horen, hoor. Die muziek uit de afgrond. En al die waardeloze tijdschriften. En perverse boeken. Gaat er allemaal uit. Gaat de bezem door het huis. En er komen andere leefregels. Er wordt nu gebeden. En gelezen op gezette tijden. Vader gaat zijn gezin voor. En nog veel meer. Dan moet het met die school ook anders worden. En de vrienden. Dat kan ook niet meer. Dan kom je niet meer. Dan zijn je vrienden nooit geweest. Je zoekt Gods volk op. Dan verandert er wat. Een grote schoonmaak. Maar dat heeft Paulus ook geleerd. En ik zei het al, die echtgenoot, dat is wel een hele harde echtgenoot, hoor. Want wat je ook doet, het is eigenlijk nooit goed. Gedenk de Sabbatdag dat gij niet heiligt. Maar dan leg je toch de vinger op. Maar heb je die dag echt geheiligd? En was je toch tussen de middag niet bezig met gedachten over het werk van morgen? En heb je erop toegezien dat die kinderen ook de dag des Heren geheiligd hebben? Wat hebben ze gelezen? Maar waar is hij mee bezig? Ook uw verantwoordelijkheid. Zo is hij met mij bezig. Heel de dag door. Overal de vinger bij leggen. Wat word je daar moe van, hè? Maar doorgaan, hoor. Doorgaan. En Paulus heeft het gedaan. En weet je wat die man dacht, die Paulus? Hij dacht, och, er is al zoveel veranderd. Ik heb al heel wat stapjes gezet op de weg naar de hemel. Het gaat goed. Als ze me zien, dan zullen ze het wel zeggen. God zal het zeker zien. Wat is die man veranderd, zeg. Onophoudelijk is die wet achter Paulus aangedrongen. Paulus, de wetsijveraar, onvermoeibaar bezig. Door de wet te houden, voor God te kunnen bestaan, om zijn gunst te krijgen. Om zijn liefde te smaken, om straks in zijn hemel te mogen zijn. Zo bij Paulus in het werkhuis, gehuwd met Mozes, met de wet. Paulus, streng Joods, opgevoed en opgeleid, fariseer, de meest stipte sekte van de Joden. Nauwer dan die mensen kon het eigenlijk niet. Paulus op weg naar de hemel, dacht hij. Al dichterbij, Paulus kun je zeggen van ja. Ja, er moet nog wel wat veranderen in mijn leven, maar een heel eind al hoor. Heren, nog een beetje geduld. Ontbreekt nog wel wat, maar Paulus op weg. Met de wet naar de hemel. Ijveren. Nee, Paulus. Op weg met die echtgenoot naar de hel. Geen opgaande weg, maar een neergaande weg. Oh, maar dat kon je tegen Paulus wel zeggen, maar dat geloofde niet. Nee, dat is alleen maar praat van die nieuwe secte, van die Jezus, de Nazarene, vreselijke secte. Die moet eens nodig uitgeroeid worden. Want die mensen die gaan de voorvaderlijke inzettingen aan de zijde, aan de kant zetten. En daar moet hij voor ijveren. Nog een goed werk erbij, Paulus. Om die secte van Jezus te vervolgen. Want die ligt in de hand met de wet. Die is een ontrouw wat God geboden heeft. En hij vervolgt. Tot in de buitenlandse steden toe. Paulus, een ijveraar. Gehuwd met een harde echtgenoot. Ik ken er nog een, u ook? Martin Luther. Ook als een man in het werkhuis bezig. Ook het huis van de zorgeloosheid verlaten. Ook hij heeft geklaagd. Hoe verkrijg ik een genade, God? Dat was de vraag van Luther. Hoe krijg ik een genade, God? En ze zei je allemaal daar in dat werkhuis. Nog meer werken, Luther. Nog meer. Dan wordt God genadig. En Luther heeft het gedaan. We staan daar deze dag bijzonder bij stil, jeugd. Dat weet u nu ook wel, hè? Waarom? 31 oktober, ja. De dag van Luther, zeggen we. Luther heeft gewerkt in het werkhuis. Als een Augustijner monnik. De orde van Augustinus, de grote kerkvader. En hij heeft gewerkt in het klooster en daarbuiten. Gebedswerk, op zijn blote knieën, soms helemaal vlak uitgespreid op een koude kloostervloer. Hij heeft er werk van gemaakt om relikwieën te aanbidden, om heiligen te aanbidden, om hun voorspraak in te roepen. Hij heeft zichzelf vernederd en verootmoedigd. Hij heeft zichzelf gepijnigd en gestraft. Alles gedaan om voor God te kunnen bestaan. En nou heeft deze Luther geleerd wat ook Paulus geleerd heeft. Dat het zo nooit kan. Wel een tijd lang gedacht dat het goed gaat. Maar toch op enig moment erachter gekomen dat het zo niet goed gaat. Dat het naar de hel gaat. Naar de eeuwige rampzaligheid, al werkende verloren gaan. Paulus heeft het geleerd op weg naar Damascus. In het werkhuis gaat het niet goed. Je doet het ook nooit goed. En als je terugkijkt, dan zeg je, ja, er is veel veranderd. Maar als ik heel goed kijk, ligt alles onder het stof. Het stof, ja, het stof van de eigenliefde. Het stof van de zelfbedoeling. Eigen gerechtigheid. Alles is nog vuiler dan toen ik begon. Een heleboel godsdienst in huis gehaald, waar God niet vanaf weet. Zijn gunst nooit overgegeven heeft. Alleen mezelf daarin bedoeld om de vrome, ernstige, in zichzelf gekeerde mens te zijn. Paulus is erachter gekomen dat al zijn werkgerechtigheid niet anders was dan één grote blinkende zonde. Blinkend, ja, het leek heel wat. Maar het blonk alleen maar van eigen gerechtigheid en zelfliefde. Hij heeft het geleerd. Dat is een wonder, hoor. Op weg naar Damascus. Op weg naar Damascus, daar zijn hem de schellen van de ogen afgenomen. Daar heeft God in Christus hem een halt toegeroepen. En daar heeft hij 3 dagen in de duisternis zijn bestaan gezien. Als één brok ongerechtigheid. Al mijn gerechtigheden en wegwerpelijk leed. Alleen maar eigen godsdienst. En niet anders dan een belediging van het ene offer van Christus. Geleerd dat nooit een mens buiten het geloof God kan behagen. Nooit en te nimmer. Daar is Paulus een weg ontsloten in Christus. Oog gekregen voor de Zoon van Gods eeuwige liefde. Die in de eeuwigheid gewillig is geweest om voor zijn arme zondagsvolk zichzelf te geven. in de gestalte van een dienstknecht mens geworden, te buigen onder de toren van God. Christus mens geworden, om als mens niet alleen die toren te dragen, maar ook de wet te volvullen en te vervullen. De wet volbracht. En zo het eeuwige leven verworven. Paulus heeft het geleerd. Met de wet kom je eeuwig om. Buiten Jezus is geleven, maar een eeuwig zielsverderf. Paulus geleerd de wet. Die man, die echtgenoot, die toont je alleen maar. Dat is de waarde. Dat je het niet kunt. Waarom niet? Omdat je dood bent. En een dode kan God niet behagen. En een dode kan geen goed werk doen. Dat is wat de wet die echtgenoot me geleerd heeft. Nog steeds maar te vragen wat ik niet kan. Hij heeft me geleerd. In mij woont geen goed. De wet heeft mij geleerd. Ik ben aan het hinken en tot zinken. En ik kan niet anders dan God bedroeven. De wet heeft mij geleerd. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat is wat de wet mij geleerd heeft, dat ik dood ben. En zo ben ik in de omgang met de wet gestorven. Dat wil zeggen, heb ik geleerd dat ik dood ben in de zonde en de misdaad. Door de wet, door die te houden, maar niet te kunnen, voor de wet gestorven. Dus nu mezelf gezien als dood. De waarheid nu onder ogen, niet alleen klagen meer, Heere, ik sta er nog buiten. Niet alleen klagen vanuit dat godsgemis, God te missen, niet meer te kunnen missen. Maar nu ook te leren mijn doodstaat. Dat ik ben een walg in Gods heilige neusgat. Dat heeft de wet mij geleerd. Zo ben ik door de dood tot het leven gekomen. Oh, daar kon Paulus toen niet bekijken hoor. Maar zo is het wel. Ik vat het samen, gemeente. Door de wet. Dat wil zeggen, door die te houden. Voor de wet gestorven. Dat wil zeggen, een dode geworden. De wet heeft mij getoond, je bent dood. Je kunt het niet en je zult het ook niet. Je zult het nooit. Want je kunt alleen maar zondigen. Je kunt alleen maar God bedroeven. Je kunt alleen maar de schuld vermeerderen. Meer kun je niet. De wet de doodsteek voor mijn vrome vlees. Ik ben dood. Maar nou het volgende. Als ik dan dood ben, en dat ben ik. Onbekwaam om maar één goede gedachte te hebben zelfs. Als ik dan dood ben, dan kan ik met de wet ook niks meer. Dan kan ik met de wet ook niets meer. Maar kan een dode met de wet doen? Niet één gebod kan ik vervullen. Die wet heeft afgedaan. Die is nu voor mij ook als het ware dood. Ik ben dood in de zonde en de misdaad. Maar is de wet voor mij ook dood? Die kan ik niet meer gebruiken. Die houd ik voor dood. Ik dood. De wet ook dood. Dan ben ik niet meer getrouwd. Dan is het huwelijk verbroken. De wet heeft afgedaan, is dood voor mij. Dan ben ik weduwe. Mijn eerste man is gestorven. Dan ben ik weduwe. Dan draag ik het weduwkleed. Maar dan mag ik wel opnieuw trouwen. Eerste man is gestorven. Ik ben weduwe geworden. Gestorven ben ik en gestorven is de wet. Einde van de wet is Christus. Nu als weduwe opnieuw te mogen trouwen. Dat mag niet, zolang je nog gehuwd bent met die eerste man. Je mag niet twee. mannen hebben. Eén, die eerst is gestorven. Nu wordt voor die zondaar, die van het huis der zorgeloosheid is gebracht in het klaaghuis. Wie het huis ook geworden is, een werkhuis, nu mag voor het oog van zo'n ziel die uitgewerkt is, dood aan de godsvoeten neerde, nu mag voor die ziel het oog geopend worden voor de schoonheid en de heerlijkheid van Christus Jezus. O, die naam wel gehoord. Maar als een paus die naam ten diepste veracht, iedere keer als u de kerk verlaat, onbekeerd, veracht u de naam van Christus. Dan wordt dat schuld, bij alle schuld die ik al had, zoon van God niet gewild. Maar nu het oog ontsloten, maak het ouwets zeggen, voor de dierbaarheid, de gepastheid en noodzakelijkheid van Christus. Wat is dat? Oh, dan roep ik het uit met de bruid. Alles aan hem is gans begeerlijk. Weet je wat mijn huis dan geworden is? Dat is mijn huis geworden een wijnhuis. De wijn van de godsliefde te mogen smaken. De vreugde in het hart te mogen gevoelen. In het zien van hem die zo door de Vader is aangewezen. Hoor naar hem. Die van de eeuwigheid en in de tijd gekomen niet anders is geweest dan één en al gewilligheid. Ik kom om uw wil te doen, maar ook om zondaren te zaligen. Hem gezien, die gift van de Vader. Hem gezien, dat eeuwig schoot en wonderkind. Alles aan hem begeerlijk. O, dan verlustigt die ziel zich. Ze is in het wijnhuis, ze proeft de godsliefde. Zij verlustigt zich in Christus Jezus, mens geworden. In de plaats van zijn kinderen gestaan en krijgt ze hem lief als die grote priester. Die het offer heeft gebracht aan het vloekhout des kruises. Zich doodgeliefd voor een arm zondagsvolk. Ze krijgt hem lief als die grote voorbidder van de kerk die altijd bidt voor zijn kinderen. Die onder zijn zegen zijn kerk gedurig besluit en krijgt ze hem lief als die profeet. Die de woorden Gods spreekt. Die de verborgen wil des vaders verklaart. En ze hangt aan zijn lippen, ze drinkt zijn woorden in. Dan krijgt ze te zien als die grote koning aan wie alles onderworpen is. Ze krijgt te zien als een staat van vernedering en van verhoging. O, dan is ze bij ogenblikken boven het stof. Als Christus zich zo vertoont voor het oog in het wijnhuis. En dan snikt hij zich uit, Heer. Zal ik dan bekeerd zijn? Nou ben ik bekeerd. Nu ken ik die waarheid. Nu ken ik uw zoon. Al de liefde van mijn hart gaat naar hem uit. En dan wordt die ziel gebracht bij het vloekhout des kruises. En dan mag hij daar, oh, dan mag hij daar kruipen in de wonden van Christus. Daarin wegschuilen. En dan mag hij geloven dat zijn zonden bedekt zijn. Alles ligt eronder. Dan heb je geen vijanden meer, geen zonden meer. Christus alleen. En hier zou ik willen blijven. En als het aan mij had gelegen, had ik er gebleven. In het wijnhuis. Want er is een andere tijd gekomen. Dat deze geliefde Christus ging wijken. Wijken. Weggaan. Waarom? Waarom? Omdat er één zaak nog niet opgelost was. Er was liefde in het hart. Voor hem, de schoonste der mensenkinderen. In het wijnhuis kunnen ze sterven. Maar dan moeten ze leren dat ze daar niet, ze dachten dat wel, maar niet echt konden sterven. Want de schuld staat nog open. De vergeving der zonde ontbreekt, geliefde. En nu gaat de Heer zijn volk verder leiden. Uit het wijnhuis, naar het rechthuis, naar het rechthuis. En daar wordt die ziel gedaard voor een zeer vertorend rechter. En moet verschijnen om te leren ten eerste. Niet de wet kan mij aangenaam maken bij God. Daarin zal ik nooit de vergeving der zonde ontvangen. Maar ook het zien alleen van die borg is niet de zaligheid, maar een geschonken borg. Door een waar geloof met hem verenigd. tot die ene plant waarvan Paulus ook mag spreken. Dat is wat nodig is, geliefde. En daartoe wordt die ziel gedacht voor die gestrenge rechter. Dan wordt het afhandelen. Afhandelen. De rechters eist. Betaal wat gij schuldig zijt. De ziel kan niet betalen en moet het doodvonnis horen. Des doods schuldig werpt hem in de buitenste duisternis. En die ziel, die mag nou dat vonnis overnemen. En weet u hoe dat dan kan? Omdat de Heer in dat ogenblik zichzelf bekend maakt als God die goed is. In alles goed is. Wat hij ook doet, dan krijgt die ziel een blik in die deugde God. En daar ligt hij zo in verslonden dat hij mag zeggen, Heer, u bent God, u doet wat goed is in uw ogen. Maar tegelijkertijd, want het is al die tijd ook een klaaghuis gebleven hier van binnen hoor, roept hij toch, o rechter, mag ik uw zoete genade in Christus maken? Hij zal ook zijn rechter om genade spijken. Daar komt hij, de advocaat. En hij treedt naar voren en hij zegt het tot de Vader. Ik heb mijn zoen en hartebloed gegeven. Om ook voor deze ziel, deze man, deze vrouw, dit kind, eeuwig leven te verwerven. Ik eis vrijspraak op grond van mijn kruisdood. Ik heb toch uw toren ten volle doorleden. Ik heb toch gerechtigheid aangebracht. Ik heb toch uw wil gedaan. Reken die ook haar en hem toe. Hij eist vrijspraak. En de Vader, vertederd door het offer van zijn zoon, kan niet anders dan u, deze ziel, die een voorspraak heeft gekregen, een advocaat ontvangen, een borg geschonken gekregen, in wiens bloed zij wordt gereinigd, nu ook vrij spreken van alle schuld, vergeving der zonde, en dan een vrede en vreugde die alle verstand te boven gaat. In het rechthuis, daar moest het einde zijn. Daar is een einde gekomen. En daar is een nieuw leven geschonken. Daar is de dood verslonden. Daar is het leven in Christus gegeven. En niets kan ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Nu leef ik niet meer. Het oude is voorbij gegaan. Maar Christus leeft in mij. En wat ik leef, leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Zie, het oude is voorbij gegaan, de dood. Het nieuwe, het leven is gekomen en zal nooit meer wijken. Welzalig, die het mag gebeuren, daar God naar recht en niet wil schuldig keuren. Dat is grote wonder. Dat is grote wonder van Paulus, van Luther, van de ganse kerk. Vergeving der zonden. Alleen op het bloed van de middelaar. Geen wet, geen offer, geen brandoffer. Nog altaren, maar dit offer alleen kan u behagen. Want daar is de toorn des vaders geblust. Er is genoegdoening gegeven aan hem die beledigd was in het paradijs. Alleen in het offer. De algenoegzaamheid van Christus kruisdood. Rust nu mijn ziel. Gelukkig volk. Dat niet alleen kan zingen, maar ook mag weten. Dat is ook mij gebeurd. Ook mijn zonden zijn weggeworpen in een oceaan van eeuwige vergetelheid. Die kerk kan sterven. Want er ligt niks meer tussen God en de ziel. De zonden zijn voor eeuwig weg. En dan kom, zullen we samen trachten te zingen. Psalm 32, vers 1. Psalm 32, vers 1. Welzaligheid in zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Het eerste van Psalm 32. Thank you. geliefde is de deur naar het paradijs open gegaan. En vloeit u zelf ons verteld. Toen zijn oog ontsloten werd voor de gerechtigheid van Christus. Luther de buiten zet. Paulus de buiten zet. Hij alleen alles gedaan om de Vader te bevredigen. Om de kerk zalig te maken. En hij schenkt wat hij heeft verworven. Hij schenkt het geloof. En zo verbindt hij zich aan de ziel. Nu vangt het nieuwe leven aan. De dood voorbij, verslonden. In het bloed van Christus teniet gedaan. Nu leef ik niet meer. Het oude voorbij. Nu leeft Christus in mij. Nu dat tweede. Dat enige waar het nu altijd om zal gaan. Waar een mens tot zijn bestemming komt om God te leven. Om er voor God te zijn, door de wet, voor de wet gestorven. Opdat ik God zou leven. Om er voor God te zijn, om er voor God te zijn. Geliefde, dat is het evangelie. Dat is Paulus. Paulus heeft verkondigd, omdat hij het zelf heeft mogen leren kennen. Deze man is uit het werkhuis gebracht in het rechthuis. En daar de vrijspraak vernomen. Luther, eeuwen later ook. Daartussen liggen eeuwen, u weet het. Al heel vroeg, als Paulus, de apostel, de weg zijn gegaan van alle vlees. Dringt toch weer die oude leer van het werken door, wat zeg ik, al tijdens het leven van Paulus, want het is het altijd, het zit zo in die mens om te werken, u weet wel, zo zeggen wij dat ook, de mens is geschapen in het werkverbond, werken om de zaligheid, dat blijft een trek in zijn bestaan om te werken. En Paulus tijdens zijn leven heeft het al gezien, daar komen ze weer. De wetsleraren, ook in Galatië, een streek in Klein-Azië, daar zijn ze gekomen om dat volk opnieuw onder de wet te brengen. Oh ja, en het sloot zo aan hè, bij die voorvaderlijke inzettingen. Ze waren het ook zo gewoon, de Joden daar en de heidenen, ach, die moesten daar toch ook in meekomen, want de Joden hebben toch de oudste rechten. Hè? Nou, wat zei die wetsleraren dan? Kom, de besnijdenis, jammer. Dat is aan Abraham bevolen. Dat kunnen we zomaar niet achterwege laten hoor. Je moet weer besneden worden. Ja, geloven ook. Ja, maar ook wel geloven. Maar ook besnijden hoor. En die reinigingswetten. Dat er één geweest is die had gezegd. Niet wat de mond inkomt, maar de mond uitgaat. Dat verontreinigt de mens. Dat wisten die mensen niet. Nee, je moet je ook reinigen. Die reinigingsvoorschrift moet je ook houden. En die spijswetten wat je eet en drinkt, moet je ook houden. Toch weer de wet. En zo zeiden ze het. Geloven en werken. En daaruit vloeit voor de zaligheid. Geloven en werken. Nou, en die vervloekte dwaalleer. Paulus, hij hoort het. Hij is als het ware nog niet weg. Uit een stad of plaats of achter zijn rug zijn ze al binnengekomen. De dwaalleraren, om opnieuw onder de wet te brengen. Wet met geloof, ja, daar moet er nou bij. Dat geeft de zaligheid. Daar ben je, zegt Paulus, met twee mannen getrouwd. Dat is overspel. En zo zult gij nooit in Gods gunst kunnen delen. En dan komt hij te verklaren wat we vanmorgen gelezen hebben. Waar we iets van mochten zeggen. Hoe hij zijn eigen leven geleerd heeft. Dat het met de wet alleen maar omkomen is. En dat een mens het weduwkleed moet leren dragen. Om het bruidskleed van Christus te kunnen ontvangen. Om in rechten met hem te worden verenigd. Die tweede, die eeuwige echtgenoot te krijgen. De eeuwen zijn voortgegaan. Het eind van de vierde eeuw zat, denk ik, de grootste kerkvader ooit op. Door Gods lieve geest verwekt Augustinus. En hij heeft de leer van die vrije genade verkondigd. Hij heeft het ook geleerd, opgeraapt van de vlakken des velds. Hij heeft ook genade gespeld. En hij heeft de leer van de kerk mogen verwoorden. Een volstrekt unieke wijze. Maar weer sluit het bederf binnen. De kerk maakt van zichzelf één groot werkhuis. Daar komen ze. Al die relikwieën. Daar komen ze, de heiligen die veel goede werk hebben gedaan waar anderen uit mogen delen. Daar komen ze, de aflaten. Om de tijd in het varenvuur te bekorten. Daar komen ze, de missen voor de doden. Daar komen ze, heel dat eigen gerechtige werk van mensenkinderen. Die daarmee God naar de kroon steken. Het offer van Christus verloochenen. Heel de kerk van de middeleeuwen wordt één groot werkhuis. Werken, weer is het de wet. Anders dan op Joodse wijze, maar dat doet hij niet toe. Hij heeft vele gedaan dan nu op Romeinse wijze. De mensen achtervolgen en voortjagen. Oh, bij die man kun je nooit zeker zijn. De wet, het werkhuis. Dan, ik zei niet dat er geen kinderen God zijn geweest. Die zijn er altijd geweest, ook in die donkere middeleeuwen. Dan verwekt God opnieuw een kind naar zijn hart. Maarten Luther. En hij heeft het geleerd. Ik zei het zo even met Paulus. Wat het is om zo'n harde echtgenoot te hebben. Hij heeft het werkhuis van de kerk doorzien. En hij heeft het uitgeroepen. Wat hij zelf mocht leren toen hij vast was gelopen. Met zijn wetswerk. Vastgelopen met zijn arbeid om God te behagen. Hij heeft het geleerd dat alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Al dat goed, al die relikwieën, die aflaten, die missen. Al dat goed doet gij nu ten dagen der verborgenheid. Alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Het paradijs ging open toen dit werd ontsloten en toegepast als een hart. En toen heeft hij mogen proclameren het evangelie van vrije genade. 31 oktober 1517, gespijkerd, 95 stellingen op de deuren van de slotkapel te Wittenberg, daar die stellingen gespijkerd en van de kanselen werd het berg niet anders verkondigd, dat alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Die gerechtigheid kan alleen bestaan voor God en die geeft als vrucht vergeving der zonden, het nieuwe leven. De eeuwen zijn voortgegaan. Ze hebben geklonken. Sola fide. De geloof alleen. Word ik verenigd met Christus en kan ik voor God bestaan. Want God kan alleen goedkeuren dat offer van zijn zoon. En allen die door een waar geloof met zijn zoon zijn verenigd. Het heeft geklonken. Hoe weet u dat? Door het woord alleen. Laat dat spreken. Sola scriptura. En hoe kan dat dan? Vrije gunst. Sola gratia. Wat is de vrucht van dit alles? Solus Christus. Christus alleen. En waar loopt dat leven op uit? Soli Deo Gloria. Gode alleen. De eer. De eeuwen zijn voorbij gegaan opnieuw. En het verderf is weer ingeslopen. Ik zou u willen vertellen, maar wellicht een andere keer. Een aangrijpende geschiedenis. Ik laat het nu rusten. Maar ik zeg met u, ook onze reformatorische kerk is weer goed deels teruggekomen in het werkhuis. Nee, niet meer op de Joodse wijze. En ook niet meer op de Roomse wijze. Op een nieuwe wijze. Laten we zeggen, een protestantse wijze. De tranen. De buigende gestalte. De verootmoediging. Die gemoedsaandoening, die teerheid, die ernst, die vroomheid, die rechtzinnigheid, dat ijveren voor de grondslag, voor het kerkje en al dat meer. Eén grote loochening van het offer van Christus. Die echtgenoot is heel erg listig. Hij kan op talloze wijze misleiden. Onder ons in dat gestaltelijke, in dat gemoedelijke, indruk je hier uitredding, daar hier wat gehoord, daar wat gezien. Psalm, versje, tekst. Zo, met een nieuwe werkgerechtigheid. Och, en we worden erin gebouwd in de prediking. Kom kind, is dat gebeurd, een nachtje wakker gelegen. Ga goed komen hoor. Wat die begon is zal niet volleiden. Ze worden gebouwd in het gemoedelijke. Weer is het nodig om in een afbrekende weg gebracht te worden. Al dat goed. Al dat goed doet ook geen nut ten dagen der verbogenheid. Als God in zijn verbogenheid en zijn gramschap voor de ziel staat, dan kunt u met uw tranen God niet bewegen, maar hij eist het bloed van Christus aan uw ziel. Sta daarna. Dat is nodig. Gedenken. Kerkraad, ja. Maar echt gedenken is de lijn doortrekken. Mocht dat weer gebeuren. Dat dit werkhuis, onze kerk zo menigmaal, weer wijnhuis en rechthuis mag wachten. En dan ook weer wapenhuis. 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 De Heere geef terugkeer tot de leer van Luther, nee. De leer van Augustinus, nee. De leer van Paulus, nee. Tot de leer van God, die Christus heeft gebracht. Dat niemand tot de Vader kan komen dan door de Zoon. Die leer die hij heeft meegenomen uit de ingewanden van zijn Vader. Uit de schoot van zijn Vader. Hij dat schootkind heeft niet anders verkondigd dan de leer uit de schoot des Vaders. Door genade alleen zalig. Opdat u zo leven tot eer van God. En dan denk ik aan die andere reformator. Die dat als geen ander heeft benadrukt. Calvijn. God alleen de eer. Opdat ik zou leven. Voor God. En dat is leven. Ander leven is er niet. Dan voor God en voor God alleen. En dan gaat die ziel. Ja. Ja. Gaat weer een ander huis betrekken. Het huis wordt ook nog. Blijft toch wel klaaghuis. Maar als je die oude kinderen van God hoort. Ze moeten met alles de dood in. Dan gaan ze weer zingen. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Dat blijft toch wel klaaghuizen. Maar het wordt ook wapenhuis. Wapenhuis, ja. Waar nu gaat God zijn kerkwapen. In het strijdperk van dit leven. Om hier in beginsel straks ten volle voor God te leven. En denk erom. Geliefde, daar komt wat op af hoor. Als God de mens bekent, komt er alles op af. Heel de hel. En daarom geeft God in het wapenhuis zijn kinderen wapens. In die strijd tegen de duivel, de wereld en het vlees. Wapens, Gods woord. Als die enige lam voor de voet Gods geest. Om daardoor alleen geleid te worden. Nooit te doen buiten het woord en buiten die geest om. En geeft hij gebed als verborgen omgang met de Heer. En geeft hij ook het geloof. Om Christus te omhelzen. Bij vernieuwing in hem de toevlucht te nemen. En geeft het gebod om in die weg te wandelen. En hij geeft de gemeenschap der heiligen. Om op die weg door het strijdperk van die leven. Elkander tot hand en voet te zijn. Christus en zijn gemeente is één. Zo in het wapenhuis. De wapens gekregen die strijd. Die geestelijke worsteling. Om door het geloof nu ook in te gaan. In de vreugde des Heren eenmaal. O, dan gaat de kerk hier nog meer huizen kennen. Wapenhuis. Het wordt voor Gods volk een armhuis. Een armhuis, wat betekent dat ik ga eindigen hoor. Betekent dat ze uit al die weldaden die ze genoten hebben. En ze kunnen ervan vertellen dat gebeurd is. Gezet worden om in de weldoelen te eindigen. O, dan is dit het leven van een mens. Het is begonnen in het huis van de zorgeloosheid. Ja, dat weet ik nog. De Heere heeft het gebracht. Dat klagen. Hoe word ik met God verzoend? Ben geweest. In het huis. Van werken, werken, werken. Maar door Gods genade het rechthuis gekomen. Het wijnhuis ons ook niet onbekend. En nu in het wapenhuis. Om te strijden. Strijden thuis te komen. Als een arme, arme ziel. Het armhuis, zo mag ik het misschien wel zeggen. Dat is laatste. dat Gods kinderen gaan leren kennen voordat ze komen. Dat eeuwige vaderhuis. Het armhuis, wat is dat? Ik ben een vreemdeling zonder schat op aarde. Slechts wat ik door hem ontving, heeft voor eeuwig waarde. Een arme vreemdeling. Een uitgeschudde bedelaar. Die straks mag komen in zijn laatste woning. Die eeuwige woning door het sterfhuis. In het vaderhuis. In het vaderhuis. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Amen. Laten we eindigen. Heren, dat is het huis van de liefde. Dat is het wijnhuis. Dat is het vaderhart. Dat is alles. Wie u bent voor uw volk hier in beginsel is straks ten volle. Heren, we hebben zo wat mogen spreken. En wilt u nou geven dat wij door die woorden heen uw stem hebben mogen horen. En dat ook een kind mag zeggen. Ja, maar ben ik toch zorgeloos. Dat is meer dan school en spel. Ook ik moet God, dat moet de Vader, moet ik u me helpen. Hoe moet dat nou? Wilt u het ons allen geven, Heren? Ook uit het wapenarsenaal van uw liefde ons samen bedienen. Al datgene wat u geschonken hebt. Opdat uw volk die wapenrusting Gods in die strijd niet ten onder zal gaan. Heren, gedenk ze. Want zonder uw ondersteunende liefde kunnen ze met alles wat gebeurd is niet staande blijven. Nog niet één ogenblik. Heren, geef dan ook. Onder ons in deze donkere tijd nog zo vaak. Zo'n volk hecht aan één verbond. Om naar het woord van dezelfde Augustinus, uw kind, uw knecht. Zo kerk te zijn, één van hart en één van ziel, op weg naar God. Bewaar ons voor alles wat dit evangelie tracht te ontkrachten. En geef ons ook in deze tijd, bij het licht van deze waarheid, alleen te leven. In de vergeving van onze zonden, op het bloed van het Lam Gods, uitgenaamd. Genade alleen. Amen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Het eerste van 123. Onze slotzang is uit 123. Het eerste vers. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.